Openen wij vanmorgen de schrift uit het Nieuwe Testament. En wel uit het boek Efeze, hoofdstuk 5. We noemen u als schriftlezing Efeze 5, vanaf vers 1 tot en met het einde. En daar spreekt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkenij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat den Heere wel behagelijk is. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij: ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, den tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is, en wordt niet dronken in wijn waar een overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart. Dankende allen tijd over alle dingen God en den Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig gelijk den Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder des lichaams. Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. En die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf een lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het. Gelijkerwijs ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij lieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf, en de vrouw zie, dat zij de man vrezen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor vanmorgen als uitgangspunt van de verkondiging vindt u in het voorgelezen gedeelte, Efeze 5, vers 18b, welke ik u nogmaals voorlees. Daar staat: maar wordt vervuld met de Geest. Onze tekstwoorden van vanmorgen. En in het licht van deze tekstwoorden wil het gedeelte over het huwelijksleven behandelen. Vers 21 tot vers 33. Ik heb het ook helemaal gelezen. En daarom schrijven we boven de preek als thema: het huwelijksleven juist beoefend door de vervulling met de Heilige Geest. In onze tekstwoorden lezen we een aansporing, een bevel. Word vervuld. Ja, niet van wijn of bier of alcohol waar een overdaad is, maar we worden vanmorgen opgeroepen om te verstaan wat de wil des Heren is. Vers 17. En wat is dan die wil des Heren? Nou, dat lezen we in onze tekst, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Er staat dus niet, en dat is ook wel waar, wordt vervuld door de Geest, maar wordt vervuld met de Geest. Als je door de Heilige Geest vervuld wordt, dan kan het nog met van alles zijn als hij dan vervult. Maar het is de bedoeling om ook met die Geest vervuld te worden. En let er dan ook op dat de Heilige Geest de Geest van Christus wordt genoemd. Want God openbaart Christus door zijn Geest in het hart. Hoe meer vervulling met die Geest, hoe meer kennis van de Heer Jezus Christus en die gekruisigde die is opgestaan. Maar het is nog altijd die gekruisigde. En door die aanwezigheid van Christus door de Geest in dat hart ontstaat die onuitsprekelijke vreugde en vrede met God. En wanneer we het geheel van deze Efezebrief bekijken, dan blijkt dat Paulus schrijft aan de verzegelde. Dat is hoofdstuk 4, vers 30. Daar staat, en ik lees het voor: en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welken gij verzegeld zijt. Zij die door de Heilige Geest verzegeld zijn. Kinderen van God. Zij kunnen de Heilige Geest bedroeven. Zij doen dat ook. Bedroef hem niet. Ook een oproep. Ook een bevel. Dat doen dus niet die goddelozen, maar dat doen de kinderen van het licht. Juist zij bedroeven door hun zonde de Heilige Geest. Zij, dat zijn die verzegelden, worden dan in ons hoofdstuk 5 opgeroepen om navolgers te zijn, vers 1. En dan volgt na vers 1 allerlei beschrijvingen hoe het niet moet. En daarna hoe het wel moet. Er is grote voorzichtigheid nodig, vers 16, om als wijzen te wandelen. En wat is dan wijs? Waar gaat het uiteindelijk om in die navolging, vers 18, wordt vervuld met de Geest. Die verzegelden, die navolgers, worden opgeroepen om de Heilige Geest niet te bedroeven. Maar om zich door die geest zich te laten vervullen met die geest. En hoe moeten zij zich dan laten vervullen? Dat gebeurt door die weg van gehoorzaamheid. In de weg van de middelen wordt God gevonden. In de weg van zoeken wordt God gevonden. Niet omdat je zoekt, maar omdat God zich zo wil laten vinden. En zo beveelt God ook zijn gemeente van morgen, wordt vervuld met de geest. Maar zo komt misschien iemand bij de vraag naar boven, van hoe ziet zo'n leven dan vervuld met die geest er dan uit? Hoe moeten we ons dat voorstellen? En voor die terechte vraag naar hoe dat leven vervuld met die geest er dan uitziet, moeten we na onze tekst en vooral in het licht van deze tekst even doorlezen. En zo komen we dan bij dat stukje, bij dat pericoop, bij dat laatste stuk van het hoofdstuk, bij dat huwelijksleven. Dat staat er althans boven. Als eerste wordt immers nog genoemd het spreken, het zingen en het danken. Dus dat vervulling met die geest, dat heeft uitwerking, dat heeft effect. Dan gaat iemand daarvan spreken en dan gaat hij zingen en dan gaat hij danken. Alles met dankzegging genomen hebben we. En dan gaat hij dan ook leven. En hoe gaat hij dan leven? Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Dat is het leven vervuld met de geest. Dat is dus als eerste een vrucht van die geest. En maakt deze waarheid niet werkelijk vrij van al ons eigen kunnen. Onderdanig zijnde is een vrucht van de Heilige Geest in dat hart. Dat is het leven van die geest die zich openbaart in dat hart. En wanneer deze waarheid over onze huwelijksverhouding, want dat is een uitwerking van vers 21, hè, als die waarheid dan in ons hart slaat, werd God daar dan niet een geloofsgemeenschap, een vrucht van gerechtigheid, liefde en gehoorzaamheid aan God? Zo'n leven, elkander onderdanig zijn, is nu een geestvervuld leven. Juist in het huwelijk wordt het leven vervuld met die Heilige Geest. Het meest beoefend en geoefend. En daarmee bedoel ik, het is een gave en het is een opgave. En die twee gaan samen op in het Koninkrijk van God. Of anders gezegd, in een geest vervuld leven gaat dit samen op. Want hoe moeilijk blijkt het in de werkelijkheid ook echt te zijn om elkander onderdanig te zijn. Ja, juist in het huwelijksleven is veel genade nodig. Want daar blijkt dat de zondige bedeling ons in alles heeft aangetast. Dat wij niet zonde doen, maar zonde zijn. En daar is dan veel van die geest nodig om die ander namens God lief te hebben. En omwille van God lief te hebben. En onderdanig te zijn. Die aanwijzingen voor dat huwelijksleven in de Bijbel, dat is niet bedoeld om een cultuurgebonden leven voor te stellen. Waarin de vrouw er in vergelijking met die man er slechter van afkomt. En ik noem het toch maar even, want er zijn er velen die dat idee wel hebben. En daarbij durf ik niet te zeggen dat het alleen onder jongeren zo leeft. Die aanwijzingen en aansporingen voor dat huwelijksleven zijn bedoeld om daarin het leven van geloof te beoefenen. En daarin te leven uit genade, op zijn diepst. In de meest veilige setting van een verbond. En daarover willen we verder nadenken in drie gedachten. Eerste gedachte, gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig. Vers 22. De tweede gedachte, gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. Vers 25. En die derde gedachte, deze verborgenheid is groot. Vers 32. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig. Als de uitwerking van vers 21, als de invulling van het leven met die geest. En allereerst moeten we dan maar gewoon noemen, als we dat vers lezen, dat het woord onderdanigheid iets negatiefs heeft. In elk geval niet iets positiefs, want als je op sollicitatiegesprek zit en je wordt gevraagd om iets van jezelf te noemen waar je goed in bent, dan zal er niemand zijn die opspringt en zegt, ik ben onderdanig. Dus niemand die dat doet. Want daar kun je niet mee aankomen. Dat zou geen man doen en dat zou geen vrouw doen. Hè? Want dat woord onderdanigheid, dat heeft iets in zich van ondergeschikt. Of moet ik het scherper zeggen? Het heeft iets in zich van jezelf opgeven ten gunste van een ander zonder inbreng van jezelf. Buigen voor een ander ten koste van jezelf. Waarbij het in onze cultuur als een vorm van absolute gehoorzaamheid wordt gezien om als een christenvrouw door het leven te gaan. Dat woord, dat smaakt niet lekker. En vooral niet als het gaat over die verhouding van man en vrouw. En dit negatieve beeld wat ik dan ook niet durf te zeggen, dat het niet in onze eigen achterban zit. Van het woord onderdanigheid strijdt met alles waar deze cultuur voor staat. Want in deze cultuur moet je jezelf ontwikkelen. En dan gaat het om zelfontplooiing en zelfontwikkeling. En je moet jezelf profileren. Je moet overal een eigen profiel op hebben. En dan kun je met zo'n beeld van een soort, en dan ga ik het nog scherper zeggen, hè, die slaafse onderworpenheid, daar kun je helemaal niets mee. Dat sluit totaal niet aan. En dan wordt die Bijbelse werkelijkheid geweld aangedaan en tenslotte terzijde geschoven. En de vraag komt dan naar boven. Zou God ons door zijn woord ook een antwoord kunnen geven op deze impasse? Waar we mee worden geconfronteerd. Of in misschien wel elk gezin. Waarin toch een Bijbels geluid moet klinken om vooral de jongere generatie een boodschap van bevrijding mee te geven. En wat het woord onderdanigheid dan werkelijk betekent, wordt duidelijk als we de context er goed bij nemen. Want er staat in vers 22 namelijk er nog wat achter. Gelijk aan de Heer. En in Colossenzen 3 staat het ook zo. Gelijk het betaamt in de Heer. En net zoals die vrouw als onderdeel van de gemeente van God, de Heer onderdanig is, of Christus onderdanig is als hoofd van die kerk, zo wordt zij geroepen om dat voor Gods aangezicht ook te zijn voor haar eigen man. En hoe is die gemeente Christus dan onderdanig? En van de gemeente wordt gehoorzaamheid gevraagd. Ja, welke gehoorzaamheid? Alles wat de gemeente bevolen wordt uit de naam van de wet van God. Maar dat is dan wel tot haar eigen behoud. In het paradijs werd gehoorzaamheid aan de wet van God gevraagd, want in het onderhouden van die geboden lag grote loon. Gemeenschap met God en liefde van God en eeuwige samen zijn met God. En ook na de val klinkt de stem van God, komt allen tot mij, ook daarin ligt een gebod. Begeer van mij wat u ontbreekt. Of roep mij aan in de dag der benauwdheid. Dat wil dus zeggen, die gehoorzaamheid van de bruid en de bruidegom is nodig tot haar eigen behoud. Door gehoorzaamheid dient zij, zo zou je zelfs kunnen zeggen, ten diepste ook zichzelf. En dan nog wat. Die gehoorzaamheid vindt altijd plaats in de setting van een verbond. God is ook een verbond met Adam aangegaan en later met Abraham en in Abraham met alle volken der aarde. Als God spreekt, dan doet hij dat altijd vanuit zijn verbond. En dan roept hij zijn bruid op tot een nieuwe gehoorzaamheid. Let dan ook op het doopformulier. Het derde stuk, daar wordt het ook van ons gevraagd. Waarbij natuurlijk die geestelijke bruid in alles tekort komt. En wordt bevolen te vragen wat haar ontbreekt en is dat niet alles? En belooft God dan niet te vervullen wat u ontbreekt? Hij wil vervullen met die geest. Want waar alles ontbreekt, kan de geest ten volle worden uitgestort. Want in ons gemis ligt zijn rijkdom. Die bruid van Christus, daar vallen mannen en vrouwen onder. Daar vallen we allemaal onder, zijt elkander onderdanig. Want in het koninkrijk van God is volgens Galaten 3 geen man en geen vrouw. Want gij allen zijt één in Christus, Jezus. Er zullen wel mannen zijn, er zullen wel vrouwen zijn, maar ze zullen niet meer van elkaar zijn. De man zal niet meer van zijn vrouw zijn en die vrouw zal niet meer van haar man zijn. Ze zullen één zijn in Christus. Ze zullen gelijk zijn. Dus één in de Heer Jezus Christus. Want zo staat ook in Genesis 1 vers 27. God schiep de mens. Niet één. Maar samen als één geheel. Naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, Adam eerst. Man en vrouw schiep hij ze, allebei. In het Hebreeuws staat er heel letterlijk. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij ze, de mens. En die mens, die krijgt de opdracht om het beeld van God te dragen. Dus niet alleen die, niet één en later ook nog een beetje die ander. En als zij samen dat beeld van God dragen, dan kan er niemand zeggen die één is meer dan die ander. Of die ander is minder dan de één. Dat kan niemand zeggen. Nee, het was niet goed dat die mens, Adam, alleen zij, zegt God. Zo mag die man zich dus ook niet opstellen alsof hij het alleen voor het zeggen heeft. Dus niet een vrouw trouwen voor je eigen gemak. Ter voorziening van al jouw gemak. Er hoort geen slaafse onderworpenheid bij, want God spreekt in Genesis 2 verder. Ik zal hem een hulpe maken. Die als tegen hem over zij. En nu snap ik ook wel, dat is natuurlijk weer tegen dat zere been. Dat woord hulpe. Maar in het Oude Testament wordt het woord hulpe ook gebruikt wanneer God de mens tot hulp is. Meer dan 20 keer. Van de 27 keer dat het voorkomt. Ik noem enkele psalmen. Ter voorbeeld psalm 33 vers 20. Hij is onze hulp en schild. En ons schild. Op psalm 70 vers 5. Gij zijt mijn hulp. Of psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heer. En wie zou dan zeggen dat dit woord hulpen een ondergeschikte relatie aanduidt? Want niemand durft toch te zeggen dat God de mindere is van die mens. En zo mag ook niemand zeggen dat die vrouw op welke manier dan ook iets minder zou zijn dan die man. En kennen wij het ook zo niet dat degene die hulp aanbiedt de meerder is dan degene die hulp nodig heeft. De mindere wordt geholpen door de meerdere. En waarin is die vrouw dan tot hulp gegeven? Om samen dat beeld van God te dragen. En daarin heeft die man een plicht en een taak en die vrouw heeft ook een taak en een plicht. En die man, die vrouw moet haar man er steeds aan blijven herinneren aan wat God van hem vraagt. Namelijk, hij moet dat beeld van God dragen en alleen red je het niet. Hij heeft een hulp nodig. Die vrouw moet zijn, of haar man, er steeds aan blijven herinneren wat God van hem vraagt. In ware, om het beeld van God te dragen in ware kennis, ware gerechtigheid, in ware heiligheid. Dat is na de val niet anders. Ze blijven beiden, zowel in hun scheppingstaak en in hun scheppingsrelatie staan. De vrouw is en blijft de kroon van de man. En daarom wordt die vrouw gevraagd onderdanig te zijn. Dat wil zeggen, net als de gemeente aan Christus gehoorzaam te zijn tot haar eigen behoud. En die gehoorzaamheid en die onderdanigheid, die bestaat dan daarin dat zij een hulpe is, of tot een hulpe is gegeven. Om samen dat beeld van God te dragen. Want die man, die redt het niet alleen. Zij moet niet heersen omdat ze als hulpe is gegeven. Dus je kan dan denken, misschien is ze dan toch de meerdere. En daarin wordt zij gevraagd om onderdanig te zijn. En haar man als hoofd te eren. Zij moet niet heersen omdat ze meer in huis zou hebben dan die man. Maar daarom wordt haar gevraagd hem te helpen in zijn taak. En dat is onderdanig zijn. En dat in zijn koningschap, in zijn priesterschap, in zijn profetisch ambt, samen, geheel, ja, om dan zo dat beeld van God te dragen. En als zij hem dan helpt om dan priester, koning en profeet te zijn, zo zullen zij dat dan uiteindelijk samen zijn. Niet alleen hij, maar dan wordt zij inbegrepen in haar man. En zo zullen zij dan samen dat beeld van God dragen. Zo wordt die man middelijkerwijs behouder van zijn lichaam. Zijn vrouw. Natuurlijk niet anders dan door het bloed van de gekruisigde. Maar in de orde van God wordt deze orde gegeven. En zo mag die man dan middelijkerwijs als priester van zijn gezin behouder zijn van zijn gezin. Dat is de orde van God. Want wat moet hij dan doen als priester? Hij moet bidden namens zijn vrouw. Ten behoeve van zijn vrouw. Samen met zijn gezin en vrouw. En samen komen zij dan in zijn priesterschap aan de troon van de genade. En bidt hij vergeving voor al hun zonden. Van hen allemaal. Dat is wat een priester doet, namens ander vergeving vragen. En als hij dat dan doet, samen met zijn vrouw, dan doen zij dat ook samen. Maar hij moet het doen. Het is zijn taak. En waarin dat persoonlijke geloof natuurlijk niet gemist kan worden. Maar zoals het ook in het Oude Testament, de priester deed de offers en met persoonlijk geloof werd het effectief. Daar kunnen we het nog wat meer over zeggen, maar voor nu dan dit. Hij bidt voor zijn vrouw, hij bidt namens zijn vrouw, want hij is priester. Hij is het hoofd, hij is hoofdverantwoordelijk. En in die orde wordt zijn vrouw inbegrepen. Hij is geestelijk gezien verantwoordelijk voor zijn vrouw en zijn gezin. Zodat zij in deze weg uiteindelijk samen werkelijk één zullen zijn in de Heer Jezus Christus. En dan geldt wat daar staat in Galaten 3, er zal geen man en geen vrouw zijn. Want ze zullen één zijn, maar dan wel door deze orde. En wie vindt het dan nog moeilijk om onderdanig te zijn? Ja, niet slaafs, maar koninklijk. Hè? Dat is een koninklijke onderdanigheid. Degene die door haar onderdanigheid haar man oproept tot het gebed. Hè? Haar man oproept om te doen wat God van hem vraagt. Voor hun te bidden, voor hun zijn gezin voor te leven. De schriften uit te leggen, aan te zeggen wat God van hen vraagt. En wat God aanbiedt in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Die man is toch allereerst verantwoordelijk. En zo moet hij dan net als Job 's morgens vroeg opstaan en offeren. Voor zijn gezin. Want er staat ook in Job, misschien hebben mijn kinderen gezondigd. En zo deed hij al die dagen. Dat is nou een taak van een priester. Dat is nou een taak van een vader. Dat is een taak van een man. En een vrouw mag die taak niet overnemen, want het is zijn taak. Maar ze moet hem wel gedurig aansporen, want hij doet het anders niet. U voelt wel aan, dat kan natuurlijk alleen wanneer die man zich laat gezeggen. En wanneer die man zich laat bijsturen. Want ook zij is ten eerste verantwoording schuldig aan God. En zij heeft deze taak van God gekregen. En wie kan dan iemand beletten te doen wat God van haar vraagt? Wie mag haar dan beletten om jou te ondersteunen in jouw taak? En hoeveel mannen staan hun eigen vrouwen dan niet in de weg? En wat wordt er dan niet veel gezondigd tegen elkaar, juist in dat huwelijk? Wat is dan de vervulling met die geest toch nodig? Want het is de werkelijkheid van God. Dat brengt ons ook bij onze tweede gedachte. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. En ook nu ga ik maar zeggen waar het schuurt. Namelijk dat die man het hoofd is en daarom heerschappij moet hebben. En mag hebben, ook nog. En als er dan naar zijn natuur en zijn aard gekeken wordt, dan wordt eigenlijk daarin een bevestiging gezien. Dat het volkomen gerechtvaardigd is, dat hij maar moet heersen. Want hij heeft zo'n veroveringsdrift. En daarom moet hij dan maar heersen. Want dat, ja, en iedereen is er dan mee eens. En die man die moet dan maar regeren. En zo wordt zijn door zonde aangetaste natuur, wordt ingelezen in de orde van God. Want de vraag is of het zo is bedoeld. Ja, want zo wordt dan ook nog eens een keer verder geredeneerd met een beroep op de Bijbel. Want Adam is eerst gemaakt. En hij is het hoofd van de vrouw en dus moet hij dan maar macht uitoefenen. En dus die vrouw maar niet. En zo zien we in die goddelijke orde en schoonheid die intiemste en veiligste relatie helemaal scheef gaan. Ja, vindt u het dan gek als een vrouw daar niet op zit te wachten? Als onze jongere generatie daar moeite mee heeft om dat zo te gaan bezien? We voelen allemaal wel aan, dan komt er een spanning. Want ja, dat kunnen we niet klein krijgen. Deze inkleuring van dat huwelijksleven. En ja, die man is het hoofd van die vrouw. Maar wilt u dan, om dat te zien wat het wel betekent, met mij meelezen in 1 Korinthe 11 vers 3. En daar staat dit. Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is van een iegelijk man. En het man het hoofd der vrouw. En God het hoofd van Christus. Dus. En let u dan vooral op dat laatste. God is het hoofd van Christus. En wat betekent dat? Dat betekent God heeft alle macht. En hij heeft de macht aan zijn Zoon gegeven, aan Christus gegeven. De Vader geeft Christus macht. En evenzo geeft Christus die man macht. Dus zo merkt iemand op, is hij dan toch heerser? En is hij dan toch de machtsoefenaar, uitoefenaar? Nou, dat ligt eraan wat u daarmee bedoelt. Want die man moet op zijn beurt zijn vrouw macht geven. Zij is dus niet de machteloze, maar de macht ontvangende. En zo hebben zij samen macht. Over welke macht heb ik het dan? Of heeft de Bijbel het dan? Als we kijken naar wat God met zijn macht doet. In elk geval niet overheersen. Maar, en dan komt het, hè, de macht om te geven. Macht is altijd ter bedoeling voor een ander te helpen. Macht is van God. En Pilatus heeft geen macht als God het hem niet geeft. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Macht is van God. En als God het die man niet geeft, dan heeft hij het niet. Hij heeft geleend macht. Het is niet van hem, hij moet het alleen gebruiken ten behoeve van die ander. En als die man die macht neemt, dan is er altijd sprake van machtsmisbruik. Maar goddelijke macht mag alleen aangewend worden om die ander te helpen. Ten gunste van die ander. God heeft de grootste macht. Hij is met macht bekleed. En hij is almachtig. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn zoon gegeven. Hij heeft zichzelf in zijn zoon gegeven. En Christus heeft macht. En wat heeft Christus gedaan? Hij heeft zichzelf gegeven. Hij heeft zichzelf vernietigd. Ten gunste van zijn bruid. En naar dat voorbeeld moet die man hoofd zijn. Hij heeft de macht gekregen om zichzelf op te geven. Ten gunste van zijn vrouw. En zo mag hij dan zijn vrouw liefhebben. Want liefhebben betekent toch altijd iemand bewonderen als de uitnemendste. Liefde is toch altijd geven wat die ander nodig heeft. En zo mag die man zijn geestelijke functie als het hoofd gebruiken voor zijn vrouw. Namens God. Om dan namens God zijn vrouw als het kostbaarste te beschouwen. Wat er naast Christus is te vinden. Ja, nergens in de Bijbel kunnen we vinden dat de man wordt opgeroepen om heerschappij te hebben. Over zijn vrouw. Het enige wat we lezen in Genesis 3 is dat God de vrouw de straf op de zondeval bekend maakt. En dat is de dood. Maar daarnaast spreekt God over die man nog een vloek en over die vrouw een vloek. En die man die moet voortaan werken. En de hele aarde, de hele schepping is kapot, want die man heeft gezondigd. De hele schepping is vervloekt. En hij moet voortaan werken, hij moet voortaan zweten. Hij kan niet meer de vruchten pakken en zo met gemak leven. En tegen die vrouw, wat zegt God dan? Vers 16, ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw erdracht. Met smart zult gij kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn. En hij zal over u heersen. God waarschuwt die vrouw ervoor dat die man zal gaan heersen. Dat die man als hoofd van zijn vrouw, want dat was de voor de zondeval ook al. Dat is de orde van God. Maar dat hij door de zondeval zijn macht niet meer zal delen. Maar voor zichzelf zal houden. Hij vervalt in heerschappij. In de zin van overheersing. Dat is gevolg van de zonde. En daar hoeven we helemaal niet zo mee eens te zijn. En evenzo we niet blij hoeven te zijn van de zeer vermenigvuldigende smart van het kinderbaren. Zo mogen we ook wel eens hardop zeggen dat die man zijn ontvangen macht. Dat we niet blij zijn dat hij zijn macht niet deelt. Maar van nature alleen voor zichzelf gebruikt. En dat hij in feite een ras-echte machtsmisbruiker wordt. Of is geworden. En zo is het niet bedoeld. En bidden en verlangen die gelovigen niet allemaal naar een hemel en naar een God waarin geen moeite en geen pijn meer zal zijn. Zo mag ook een vrouw verlangen naar het einde van die zondige heerschappij. Waarin die man zich onterecht heerszuchtig opstelt, want zijn ware aard is door de zonde geworden tot egoïstische heerszucht. En voor de man als tussenschakel, want hij ontvangt die macht en hij moet die macht ook delen en geven aan zijn vrouw.
voordoen. Hij wordt geroepen om die macht te geven. En daarin blijkt juist dat die man, het voor die man onmogelijk is om lief te hebben. Want hij, dat ruist zo tegen zijn aard in. Hij wil heersen. En hij wordt opgeroepen om zichzelf op te geven. Want dan kan die ander worden geliefd. Lief te hebben in ware eenwording. Zoals Christus zich in ware liefde opgaf. En vernietigde. En zo, om zo in ware eenheid met zijn bruid voor eeuwig samen te zijn. Het beeld van God en hoe Christus dat doet met zijn bruid moet ten voorbeeld zijn hoe die man dat doet. Met zijn vrouw. Die man heeft macht gekregen om zichzelf op te geven. Want zo wordt de ander waarlijk geliefd. En wat moeten we dan zeggen? Dat wij dan, als we naar onszelf kijken, ja, dan kijk ik ook naar mijzelf. Wat wordt er dan veel macht misbruikt? Want wil je niet altijd jezelf gelijk halen? Wil je jezelf niet altijd laten gelden? Dan wordt ook door dit gebod duidelijk dat wij in allen ten volle verzondigd zijn. Dat we zonde niet meer doen, maar zijn. Ja, ook doen, maar ten diepste dat we er niet los van kunnen komen. Het zit zo in onze natuur. En dat strijdt geheel tegen de geest. Wat is het dan nodig om God te bidden om die geest? Onze derde gedachte, want deze verborgenheid is groot. Want die man die dient God door het dienen van zijn, of door het liefhebben van zijn vrouw, hij dient God. En hij mag zich als hoofd als eerste gaan opgeven ten gunste van zijn vrouw. En dan mag u rustig denken aan dat Adam eerst is gemaakt, want hij moet het eerst voordoen. Want leiding geven houdt toch niet in dat we zeggen hoe die ander het moet doen, maar leiding geven, dat betekent, als je dat dan wilt gebruiken, dat we het voor moeten doen hoe dat moet. En heeft Christus het ook niet voorgedaan in zijn menselijke natuur, volkomen gehoorzaam aan God? Dan kan de vrouw zich zogezegd met gemak onderdanig stellen als die man zich op zijn plek weet. En elke dag mag opnieuw God gebeden worden om die geest. En in die weg van gedurige beoefening, want je komt er gedurig achter dat je tekort komt, mag weer die geest gebeden worden. Mag God genade afgesmeekt worden. En wil hij dat dan door zijn geest geven? Ja, die man is priester van zijn gezin. Dat is zijn taak, dat is zijn opdracht. Hij moet bouwen en bewaren. Hij moet het woord bewaren. Want zowel hij als zijn vrouw worden zalig in het leren kennen van God. Dan moet het woord open, dan moet het woord uitgelegd worden, dan moet het woord beoefend worden. En dat moet hij als eerste voordoen. En die vrouw mag haar man dan niet minachten zoals Abigail haar man toen David springende was voor die ark. Want voor God verootmoedigen, dat vraagt kwetsbaarheid. Dat vraagt openheid, dat vraagt verootmoediging. Hij moet ook dat voordoen. En daarin wordt zijn vrouw geroepen om niet op die man neer te zien, maar om die man dan onderdanig te zijn, zich te voegen in die orde van die man. Om dan zo samen voor Gods aangezicht gevonden te worden. Deze orde van God is een verborgenheid. Deze orde waardoor die man en vrouw samen in liefde om elkaar heen cirkelen in dat veilige verbond. En elkaar aanvullen hoe gebroken die werkelijkheid ook is. En waar wordt het meer duidelijk dan in onze intiemste relaties? Dat we altijd maar op onszelf gericht zijn. Dat we nooit die ander zien zoals zij of hij is. Dat we niet geven genoeg. Maar dat we altijd maar weer meer willen nemen. En wat moeten we dan veel vergeving vragen? Ja, aan God. Maar ook aan je partner. Ook aan je man of je vrouw. Want je zondigt ook tegen haar. Of tegen hem. Wordt dan niet het meest gezondigd, hè, in deze relatie voor God? O, schenk ons dan uw geest. Die ons vrijmaakt van onze heerser. Van onze verlangens. Van onze eigen. Ja, van onze eigen begeerte. Deze verborgenheid. Dat ook daar op dat. Dat door het huwelijk aan de wereld mag worden gezien. Of mag worden getuigd. Hè? Dat hoe Christus zichzelf heeft overgegeven. Dat huwelijk, dat is een werkelijkheid van God. En de wereld moet eigenlijk aan het huwelijk kunnen zien. Wat Christus heeft gedaan voor zijn bruid. En wat de bruid verplicht is te doen aan haar man. Aan Christus. Dan mag ook dat huwelijk een spiegel zijn voor de wereld. Hoe Christus zich heeft overgegeven om zijn bruid te behouden. In deze verborgenheid waarin ze beiden door Gods bevel tot vrijheid worden geroepen. Om het beeld van God te dragen worden zij zo door die geest geleerd om genade te roepen. En hoe meer die man zichzelf opgeeft, hoe meer hij ontvangt. Hoe meer hij de macht deelt met zijn vrouw, hoe meer zijn vrouw. Hoe meer hij zal ontvangen in de godzaligheid van zijn vrouw. Maar hoe moeilijk is dat? Te doen waar tegen mijn hele natuur strijdt. Een ander lief te hebben. En daarin wordt mijn zondig hart het meest duidelijk. Niet te willen buigen voor de orde van God. Maar telkens mag hij toch opnieuw proberen. En mogen ze niet van elkaar weglopen. Want een verbond betekent je hoort bij elkaar. Wat er ook gebeurt. En telkens worden je dan weer bij elkaar gebracht om het opnieuw voor Gods aangezicht te belijden. Dat het niet lukt. En zo mag hij elke dag opnieuw Goden proberen meer gehoorzaam te zijn dan zijn eigen begeerte. Dat is het werk van de geest. Dat is de vervulling met die geest. Dat hij gedurig inziet dat hij tekort komt en gedurig inziet dat hij genade nodig heeft. En dat hij gedurig namens zijn vrouw en met zijn vrouw en ten behoeve van zijn gezin om genade smeekt. En hoe moeilijk is het voor haar om zich onderdanig op te stellen en niet boven haar man te verheffen. Want is zij niet vaak begiftigd met meer gaven? Maar elke dag moet ook zij opnieuw leren om onderdanig te zijn. Dwars door alle argumenten in en dwars door tegen de cultuur in. Dwars tegen je eigen redenatie in. Want in die onderdanigheid naar haar man dient zij niet haar man, maar God. En wat is daar dan genade voor nodig? Door die gedurige beoefeningen in dat huwelijksverbond wil God dan zijn genade in man en vrouw verheerlijken. En dat noemt die Bijbel dan vervulling met die geest. We kunnen niet alle vragen beantwoorden en alle problemen oplossen, maar dan nu alleen dit. Bedroef die Heilige Geest toch niet. Door die macht alleen bij jezelf te houden. En te verlangen dat je vrouw je volgt in al jouw ideeën. Want zij is jouw kroon. Niet vanwege fysieke schoonheid, maar zij is jouw geestelijke kroon. En welke beloning is dan groter dan een godzalige vrouw of een godzalige man? Mag het ook omdraaien? Ja, dan krijg je misschien ook wel een andere moederdag van. Als die kinderen zien dat hun vader en hun moeder zo behandeld als de kroon van God op zijn gebed. Maar dan moet je het wel voordoen. Want zij het ook kan er onderdanig. Die man is onderdanig aan Christus. Als zij niet ziet hoe hij dat doet, kan zij het ook niet doen. En zo staat in 1 Petrus 3 met eigen woorden. Mannen, gebruik je verstand. Verkeer in haar aanwezigheid toch met inzicht in deze verborgenheid. Geef aan haar, dat is je vrouw, als toch de meeste eer. Want zij is de zwakste. Ja, van gestel, zegt iemand, maar dat bedoel ik niet. Zij is de zwakte, want het is haar nodig jouw macht te ontvangen. Om zo in jouw doorgegeven macht samen God te verheerlijken. Dat is een geestelijke werkelijkheid. Hè? Dat is de werkelijkheid van Christus en van God. Daar kun je niet bij. Dan alleen door het roepen van om genade. Om dan telkens opnieuw te proberen. Om al in dat kleine beginsel elke keer opnieuw. Ja, je vrouw lief te hebben. En telkens weer te belijden in alle onderdanigheid aan Christus. Het lukt mij niet. Ik heb haar weer niet gezien. Ik heb weer genomen. Ik heb weer mezelf doen gelden. En dat betekent ook dat die vrouw als de onderdanige moet aanvaarden dat zij de macht niet rechtstreeks heeft, maar door haar man. En om werkelijk dan hulpen te zijn die de man nodig heeft, namelijk om dan voortdurend hem te herinneren om zich van zijn taak, om zijn taak te vervullen. Want als die man die vrouw de eer niet geeft, dan zullen zijn gebeden verhinderd worden. Dat geeft al aan, dat is een geestelijke zaak. Dan kan hij bidden wat hij wil, maar dan krijgt hij het niet. Want hij deelt niet. En als hij zichzelf geeft, dan zal hij, als die man zijn vrouw niet geeft, dan zal God hem ook niets geven. Ja, deze verborgenheid is groot. Niet omdat het een geheim is, maar omdat het een geestelijke verborgenheid is. Die ziet op Christus en de gemeente. Het staat er ook achter, hè? Ik zeg dit, ziende op Christus en de gemeente. Het lukt niemand om zo met elkaar om te gaan en werkelijk te beantwoorden aan Gods bevel, dan door dat voortdurende gebed en belijdenis om genade. En dan zal die geest zich als antwoord op dat gebed, dan zal hij je door zichzelf laten vervullen. En dan worden we waarlijk vrij van onszelf om de ander lief te hebben en God gehoorzaam te zijn. Bid u dan, getrouwd of niet, ook al om deze geest. Amen. We zingen ter beantwoording aan de prediking Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En wat er verder volgt, Psalm 45, vers 1.